prachtig feest, het kerstfeest. Maar het bijzondere van het kerstfeest is, het is echt een christelijk feest, maar nergens in de Bijbel wordt gesproken over kerst. Nergens wordt er over gesproken om zelfs ook maar het feest te vieren. We hebben er geen opdracht voor gekregen, maar het is absoluut het vieren wel waard. Want het is een overwinning. En dat kun je zien aan de engelen. Zo pas zagen we eventjes op het filmpje een aantal engelen. En deze engelen, er was een leger. En die kwamen God groot maken. En die kwamen juichen vanwege de overwinning. Dus het kerstfeest is echt een belangrijk feest. Datgene wat wij gedenken met kerst is echt belangrijk. Het is geweldig. God is als mens naar de wereld gekomen. Moet je je voorstellen. God, de maker. God, diegene die de hemel gemaakt heeft. Die de aarde gemaakt heeft. God, degene die planten gemaakt heeft. En denk eens aan een boom. Denk eens eraan dat een eikenboom, dat het eerst een eikeltje was. En dat door water daar weer uitgegroeid is. En hoe weet die boom nou dat er zomaar een tak moet komen? En dat er aan die tak blaadjes moeten komen? Hoe weet die boom dat? Maar toch gebeurt het precies op de goede plaats. Dat heeft God gemaakt. En God heeft leven gemaakt. Als je probeert te bevatten wat leven is, en je denkt er te diep over na, dan duizelt het je. Het is gewoon niet te bevatten wat leven is en wat een mens is. En God, de schepper, is schepsel geworden. En dat vieren we met z'n allen. Dat is dus groot nieuws. Het is ongelooflijk groot nieuws. En weet je, stel je voor dat wij hier in deze buurt, de Heer Jezus, ja, dat we wisten dat hij hier geboren zou worden. Zeg maar dat dit gewoon hier ergens in een veld was. Een stal en een babytje die daar geboren wordt. En we weten met z'n allen van, dit is de Zoon van God. Nou, dan wil je proberen dat wereldkundig te maken. Dan maak je daar gewoon een groot nieuws van. Je stuurt een mail naar de kranten toe of je belt ze op. En je stuurt een bericht naar allerlei zenders, allerlei televisiezenders. En er komt van alles naartoe. Allerlei zenders komen hier naartoe en die komen met camera's en die komen er gewoon van alles van maken. Allemaal shots van dat ene kleine kindje in de stal. Het ene van deze kant en de andere van die kant en de derde van die kant en de vierde van die kant. En de eentje die maakt het heel bonzen. Alle camera's erbij op, want die komt op een plek waar die eigenlijk niet hoort te staan. En iedereen maakt een foto van een babytje. Ja. En dan moest er nog een verhaal bij. En er zijn allemaal van die grote verhalen van, ja, men zegt dat en het verhaal gaat dat en het schijnt dat. Ja, allemaal hele vage dingen, want eigenlijk weet niemand precies het fijne. Er is wel één lijn en die ene lijn is, er is een kindje geboren. En volgens de Joodse traditie is het kindje de Messias, de redder van de wereld. Dat stond namelijk in het persbericht. En daar heeft iedereen overgenomen en daar houdt het eigenlijk op. Maar goed, ja, hoe lang is nieuws nieuws? Het is niet zo heel erg houdbaar. Dus na een paar dagen, na twee dagen, zie je ze eigenlijk al weggaan. Al die zenders, één voor één, verdwijnen ze. Ze zijn er niet meer. Het nieuws is voorbij. Ze gaan weer naar de volgende scheepsramp of naar een gijzeling. Of ze gaan naar een heugelijk feit van een koning die gekroond wordt. En het nieuws is al behoorlijk vergeten. Totdat, ja, Story komt nog even langs. Die had nog een of andere sappige roddel. En die roddel die moesten ze ook nog kwijt. Iets over een vrouw die in verwachting was. Terwijl ze niet getrouwd was. En er werd een kindje geboren. Nou ja, dat is natuurlijk een verhaal wat eventjes de aandacht moet krijgen. Of waarom huilde Maria in Jeruzalem? Nou, komt er een heel verhaal. En daar was het nieuws. En daarmee was het voorbij. Eigenlijk werkt het op deze manier niet. Dit is wel zoals het nu werkt met het journaal, met de nieuwsmedia. Zo werkt het nu wel. Maar zo moest het niet. Als wij dat zouden doen, dan zou dit één manier zijn. Maar een andere manier is bijvoorbeeld een gerichte publiekscampagne. Je zou een hele aardige man zoeken. Eentje die verschrikkelijk vriendelijk eruit ziet en heel betrouwbaar. En die zou je voor de camera zetten, gewoon een beetje gesminkt, het haar netjes. En die zou wat gaan vertellen. Die zou een boodschap inspreken en dat wordt als YouTube rondgestuurd. En hij gaat gewoon tussen de verschillende mensen, doelgroepen gaat hij in. Hij gaat aan iedereen vertellen wat er is gebeurd. Een heel goed verhaal. Een goed logo erbij. En dan heb je wat. Je betaalt er wat voor, maar je hebt dan ook wat. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het zal gaan met Jozef en Maria. En ik geloof, ja, ja zeg, kijk eens. Daar komen Jozef en Maria aan. We kunnen het ze gewoon gaan vragen. We vragen het ze gewoon van, wie zijn jullie en wat is er zo bijzonder aan jullie? Want ja, dat kunnen we veel beter rechtstreeks doen, direct doen. Jullie mogen gewoon op het podium komen. Wat leuk dat jullie onderweg hier even langskomen. Hoi, jullie zijn Jozef en Maria.
Ja, dat klopt.
Wat is er zo bijzonder aan jullie?
Ja, nou, eigenlijk praat ik daar liever niet over. Want zeg maar, ik heb net een babytje gekregen en niemand wil me geloven.
Ik geloof best dat je een babytje gekregen hebt, hoor.
Ja, maar kijk, het zit net iets anders. Ik en Jozef zijn niet getrouwd en het kind is niet van hem, maar van de Heilige Geest.
Dat betekent dus dat jij zomaar een babytje gekregen hebt.
Ja, ziet u wel. U gelooft me ook niet.
Ja, oké. Nou, dat is wel apart, hè? Heel apart. En jij bent Jozef.
Ja, ik wist wel dat het niet mijn kindje was, want we zijn nog niet getrouwd. Dan kun je toch een kindje krijgen. Ik was best boos op Maria, want ik geloofde haar ook niet. Maar toen droomde ik dat het echt waar was. Toen ben ik bij haar gebleven.
Oh, oké. Dus je hebt een kindje gekregen, zomaar. En jij droomde dat het echt waar was.
Ja.
Oké, nou, jullie waren op doorreis. Hartelijk bedankt voor het interview. Goede reis verder. Nou, jongens. Dat is geen best verhaal. Dat is geen best verhaal, mensen. Want stel je voor dat mijn dochter bij me zou komen en die zou tegen me zeggen, pap, er groeit een baby in mijn buik. En dan vraag ik, wie is de vader? Ja, niemand, de Heilige Geest. Dan wordt dan je hebt toch een vriendje? Ja, maar het is niet van hem, het is echt van de Heilige Geest. En dan vraag je naar het vriendje, ja, hoe zit dat? Ja, ik heb gedroomd dat het waar was. Poeh. Niet zo'n heel best verhaal, niet zo heel geloofwaardig. Niet zo heel geloofwaardig. We gaan eens kijken hoe God dat communiceert. In de Bijbel lezen we een gedeelte uit Lucas 2 en we lezen vers 8 tot 20. Daar staat, die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die buiten in het veld overnachten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Wees niet bang, zei hij, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren, Christus de Heere. Ik zal u vertellen hoe u hem kunt herkennen. Het kind ligt in doeken gewikkeld in een voerbak en plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. Ere zij God in de hoge, zongen zij. Vrede op aarde bij de mensen die naar zijn wil leven. Zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar, kom, we gaan vlug naar Bethlehem. Nu de Heer ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar gebeurd is. En ze liepen snel naar het stadje. Ze vonden Maria en Jozef en zagen het kind. Het lag in een voerbak. Nadat zij het hadden gezien, gingen de herders overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel over het kind had gezegd. En ieder die hun verhaal hoorde was verbaasd. Maria nam al deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Ze prezen God voor wat ze hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld. Prachtig. Dit is nog eens een geloofwaardig verhaal. Stel je voor dat die herders naar het NOS-journaal hadden gekeken. Gewoon televisie hadden gekeken. En ze hadden gehoord over een koning in Bethlehem. Daar waren ze gewoon blijven zitten, hadden ze niks gedaan. Maar nu kwam er een engel en toen miljoenen engelen. En die gingen God groot maken en die gingen vertellen wat er was gebeurd. En zij geloofden het en ze gingen er gelijk achteraan. Dit was raak, dit was goed, of niet dan? Dus God had gelijk een PR-team, want die engelen die geloofden het, die konden het gelijk aan de wereld vertellen. Het vervolg was dat ze het gingen vertellen in Bethlehem. Iedereen kreeg het nieuws te horen. Ik ben benieuwd hoe dit is afgelopen. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar die herders eigenlijk. Hey, daar loopt een herder.
Kom, laat ieder het horen. Hij is geboren. Laat het horen.
Hoi, jij bent een van die herders die de engelen gezien heeft, toch?
Dat klopt, maar niemand gelooft mij.
Waarom dan niet?
Ja, weet ik niet. Het is toch gewoon zo? Er waren zoveel engelen, het was geweldig.
Gelooft echt helemaal niemand jou?
Ja, alleen Jozef en Maria, maar ja, die wisten het al.
Ja, nou, dank je wel. Goeie reis verder. Tjo, wat een drama. Deze engelen geloofden het en die moesten het verder vertellen, maar niemand geloofde ze. Het lijkt wel of God er geen verstand van heeft hoe hij iets aan de wereld moet vertellen. Hoe zit dat nou? Maar weet je, 40 dagen later in de tempel kwam er nog iemand. Dat was Simeon. Ja, Simeon die loopt niet zo hard.
Kom, laat ieder het horen. Hij is geboren. Laat het horen.
Maar hij komt er wel aan. Kijk, daar is hij. De oude Simeon. Simeon, moet ik je helpen het podium op of lukt het? Kom maar. Kom maar hoor. Ja, dat gaat goed. Nog een stapje. Ja, nee, pas op. Hij loopt niet zo best meer. Goedemorgen. Bent u meneer Simeon?
Goedemorgen. Zeg maar geen meneer. Ik ben gewoon Simeon. Een eenvoudig ventje.
Oké. Ja. Maar kunt u mij vertellen wat er laatst in de tempel gebeurde?
Oh jongen, dat geloof je niet. Ik zag een echtpaar met een baby. En dat was de redder van de mensen.
Hoe wist u dat?
Dat heeft God mij verteld.
Hoe heeft God u dat verteld?
Ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar het was wel heel duidelijk.
Wat geweldig.
Ja, ja.
En wat zei u toen?
Nou, eigenlijk in zoveel. Ik ben gaan zingen.
U bent gaan zingen? Wat bent u gaan zingen?
Ja, nou, dat zou ik niet zingen, nou. Maar nee? ik ga dat zeggen. Dit is...
Maar u kunt toch best zingen?
Ja.
Oh, ja, er wordt...
Ja, ja, nee.
Oké, er wordt de tweede stem. Moet ik de eerste stem zingen, zeker?
Nee, dat doe ik me... Nee, ik zeg het maar even. Is goed. Ik heb een beetje korte adem op mijn leeftijd.
Okay.
Maar goed. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord uw toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid al zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede.
Dank u wel. Prachtig.
Ja, heb ik gezongen.
Heeft u gezongen, ja. Ja. Toen lukte dat wel.
Toen, ja. Toen.
Ja. Nou, dank u wel voor dit gesprek. Ja. Dag meneer Simeon. Simeon. Jongens. Het PR-team van God. Dit was de volgende. Wat hij zei was eigenlijk van... Heere God, ik heb het nu gezien. Mooier wordt het niet. Laat mij nu maar sterven. Dat was de boodschap van hem. Hij... Ik weet het niet hoor, ik weet het niet. Maar het is niet alleen Simeon, er waren nog meer mensen. Dus we hebben nog een aantal kansen.
Kom, laat ieder het horen.
Daar zien we Hanna. Een oude dame. Weet je, in de Bijbel staat, is niet helemaal duidelijk hoe oud ze is. Het zou kunnen dat ze 100 is, dat weet je niet helemaal, of 84, één van tweeën. Dus ik ga haar gewoon vragen. Goedemorgen mevrouw, bent u Hanna?
Inderdaad, jongeman. Maar wie bent u?
Ik ben Henk, maar dat is niet zo'n heel spannende vraag, toch? Ik heb eigenlijk een vraag aan u. Ik lees in de Bijbel dat u of 84 bent of 100. Hoeveel jaar bent u eigenlijk?
Maar dat is een onbescheiden vraag, jongeman. Dat vraag je niet aan een dame.
Oh. Die is dus bijna 100. Moet je je voorstellen, dan is mevrouw Haaksman niet de oudste hier in de zaal. Maar zij is dat dan. Maar dat wil ze niet zeggen en daarom zegt ze dat ik het niet mag vragen. Oké. Klopt het dat u laatst in de tempel wat bijzonders gezien hebt?
Ja, inderdaad. Ik was aan het bidden. Ach, dat doe ik al 84 jaar. En eindelijk, na al die jaren, heeft God me verteld dat de redder van de wereld geboren was. En dat ik die op die dag mocht gaan zien.
En hebt u die gezien?
Ja, het was een lief klein babytje. Maar ik heb het ook direct aan mijn vriendinnen van vroeger verteld.
Zijn die ook al bijna 100?
Jonge man, dat vraag je niet aan een dame.
Oh, nou, hartelijk dank. U mag verder reizen. Dank u wel. Goede reis verder. Nou, jongens, is dit alles? Ik word hier eerlijk gezegd niet echt heel gelukkig van. Want een vrouw van 100 die er met haar jeugdvriendinnen over gaat praten, samen met een kopje thee en een koekje. Ik denk ook niet dat het op deze manier naar de wereld toe komt. Maar er is nog één groepje mensen, en die laat ik nog even voorbij komen. Hele wijze mensen. En ik verwacht daar veel van.
Kom, laat ieder het horen.
Oh, kijk, daar komen ze al aan.
Laat het horen.
Oef. Goedemorgen. Mag ik vragen hoe u heet?
Ik ben Melchior.
En ik ben Casper.
En wat komt u hier doen?
Wilt u het langer verhaal of het korte verhaal horen?
Nou, ik denk dat we het korte verhaal maar doen, hè?
Nou, dan moet Casper het vertellen. Met mij komt er geen eind aan.
Een paar maanden geleden was ik de rotkaarten aan het leggen en Melchior was in zijn kristallenbol de toekomst aan het voorspellen. Het lukte ons niet erg goed, maar ineens was Melchior ongelooflijk blij. Hij had in de sterren gelezen dat er een Joodse koning was geboren. Een hele grote, de grootste ooit, de redder van de wereld. Hij was nog nooit zo zeker geweest van een bericht in het sterrenbeeld Maagd. Daarom zijn we maar op onze kamelen geklommen en zijn we gekomen om hem te zoeken.
Nou, was dat kort of niet?
Ja, dat was heel kort. Hartelijk bedankt. Hele goede reis verder.
Dank u wel.
Lieve mensen, dit was het ergste. Oh ja, hier ligt nog een goudstaaf. Hier ligt nog een goudstaaf. Melchior, je bent een goudstaaf vergeten. Nou, anders hou ik die hier. Alsjeblieft. Dit zijn de ergste. Als ik het zo hoorde, tarotkaarten, kristallenbol, horoscoop. De Heere God had er wat over gezegd in het Oude Testament. Zulke mensen mag je niet aan luisteren. Zulke mensen, die moet je, als ze in het land wonen, moet je eruit zetten. Ze zijn ongewenste vreemdelingen. En zulke mensen, wat ze ook zeggen, luister niet naar ze. Alsjeblieft, blijf bij ze vandaan. En dat is wat er gezegd werd. Deze mensen die komen en die komen de koning aanbidden. En dat zijn dan de boodschappers van God. Niemand geloofde hen. Niemand geloofde hen. Ook de oudsten niet. Ook de voorganger niet. Ook de pastors niet. Niemand geloofde hen, want ze mochten ze niet geloven. Heel bijzonder. Maar toch wees God hen de weg. Hij wees hen de weg. Hij liet een ster zien in het oosten. Hij zei, ga naar het westen toe. Ze gingen naar het westen, ze kwamen in Jeruzalem. En toen ze in Jeruzalem waren, was er één persoon die ze wel geloofde. Dat was Herodes. En die geloofde ze. En die wilde, wat hij wilde de koning doden. Dat was het enige wat hij wilde. En toen wees God hen nog weer verder en weg. God zei, ga naar Bethlehem toe. Dat was een paar kilometer verderop, maar ze wisten waar ze heen moesten. En ze gingen precies naar die plek toe waar ze moesten zijn. En toen sprak God in een droom tegen deze wijze mensen. En die droom die was zonneklaar, ze mochten niet teruggaan naar Herodes. Dus blijkbaar werden deze mensen gewoon door God gebruikt. Ik zie hier Gods PR-team, Jozef en Maria. Mensen die een verhaal hadden wat je eigenlijk niet eens kunt geloven. Herders, mensen die gewoon niet bestonden, die niet geloofd worden. Simeon, een oude man die zegt van, nou dit was het. Laat me nu maar sterven. Hanna, die er even met een paar vriendinnen over ging praten, onder het genot van een kopje koffie met een koekje. En drie wijze mannen waar niemand naar mocht luisteren. Het resultaat mocht er zijn. Verbaasde mensen in Bethlehem en uiteindelijk een kindermoord in Bethlehem. Als ik hoofd PR zou zijn, dan werd ik ontslagen. Want dit is niet zoals ik het zou willen doen. Maar laten we er eens beter naar kijken. Want doet God het wel fout? We gaan eerst eens kijken naar de herders. En we gaan kijken naar wat voor soort mensen dat waren. En waarom? Omdat God miljoenen engelen in positie zetten om hun te vertellen dat de koning geboren was. Herders, dat waren mensen die niet bestonden. 1000 jaar voor dit verhaal leefde er een zekere Isaï. En Isaï, dat was een vader van veel zonen. En een bekende vader in Bethlehem, hetzelfde dorpje waar de Heer Jezus geboren was. En de profeet Samuel, die had van God de opdracht gekregen, ga naar het huis van Isaï en ga daar vertellen, of ga daar een van zijn zonen zalven tot koning. En hij ging erheen. En die zonen die kwamen één voor één voor hem langs. Allemaal grote, stoere mannen. Waarvan je dacht van, die kunnen een land regeren. En één voor één zegt God tegen Samuel, nee Samuel, deze persoon is het niet, die moet je niet zalven tot koning. De volgende kwam eraan, deze is het niet, moet je niet zalven tot koning. Allemaal waren ze gefeest. En geen één mocht hij zalven. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al uw zonen? Ja, dit zijn al mijn zonen. Weet u het zeker? Ja, dit zijn mijn zonen. Weet u het echt heel zeker? Oh nee, ik heb nog een zoon, maar die is herder. Eigenlijk zegt hij daarmee, die bestaat niet. En deze zoon mag komen. En deze zoon, die herder, dat was David. En die is toen gezalfd tot koning. En dat werd koning David. De grootste koning die het volk Israël kende tot op dat moment. God ging dus naar herders. Mensen die niet bestonden. Was dat dom van God? Het was niet dom van God. Het ging God er niet om dat hij het nieuws aan de wereld bekend wilde maken. Het ging God erom dat deze mensen, dat deze herders werden bereikt met de boodschap dat de koning van de wereld geboren werd. Deze mensen waren niet in tel. Maar ze luisterden wel. Ze hoorden de boodschap en ze geloofden. En zo is het nu ook. Ik weet niet hoe je hier zit. Ik heb geen idee. Misschien zit je hier en denk je van, ik heb het net gered tot aan kerst. Ik heb heel hard gewerkt en ik ben zo moe. Ik hoop dat die paar dagen vakantie die ik nu heb, dat het voldoende is om door te gaan. Het kan ook zijn dat je net een groot succes gehaald hebt, of dat je een totale afknapper gehad hebt. Kan heel best zijn. God is er voor jou, zoals je hier zit. God is er voor de rijke persoon. De man die het helemaal gemaakt heeft. God is er ook voor de bedelaar. God is er voor de onaanzienlijke. God is er voor degene die andere mensen de vernieling in helpt. Daarvoor is God er. God is er voor degene die de vernieling in geholpen zijn. Daarvoor is God er ook. God is er voor de prostituees, voor de junkies. God is er voor de perfectionisten. Je kunt wel zeggen, dat is een hele mooie eigenschap, perfectionisme. Maar dat is ook zo. Maar het heeft ook een keerzijde. Je kunt er helemaal kapot aan gaan. En God wil jou helpen als jij perfectionistisch bent. God is er voor de onzekere. God is er voor de mensen die overspannen zijn. En God is voor de mensen die helemaal ontspannen zijn. God is er voor de daders. God is er voor de slachtoffers. Er is niemand die door God wordt uitgezonderd. En dan kun je daaraan zien dat hij uitgerekend naar die groep mensen toe ging. Hij ging naar dat stelletje toe. Naar die twee mensen. Die man en die vrouw. Die een babytje kregen. En hij was er voor ze. En het was zijn eigen kind. Hij ging naar die herders toe. Hij ging naar Simeon toe. Een oude man waarvan je denkt van ja, ik weet het niet zo goed waarom. Waarom, maar God zegt, nee, deze man, hij is misschien op leeftijd, maar hij is voor mij zo ongelooflijk waardevol dat ik hem uitnodig als kraamvisite. Hem. Ik vind hem belangrijk. God ging naar de oude Hanna, die nog ouder was. En die ongelooflijk blij was met het grote nieuws. God vond haar zo belangrijk dat hij naar haar toe ging. God ging naar de wijzen toe, de mensen die niet mochten bestaan. De mensen die waar je het bijvoorbeeld al principieel mee oneens was. De mensen waarvan God zei van, daar mag je niet mee praten, mag je niet naar luisteren. God sprak ermee, God nodigde hen uit op kraamvisite. Als er dingen zijn in jouw leven waar jij je voor schaamt, waarvan je denkt van, God ziet me aankomen. Nou, dan hoop ik dat God jou ziet aankomen. Want je kunt gewoon daarmee naar de Heere God toe gaan. De Heer Jezus is niet gekomen voor de geweldigen. Hij is wel gekomen voor de geweldigen, als ze zich maar willen onderwerpen aan hem. Maar het gaat de Heer Jezus niet om dat hij de geweldigen nog sterker gaat maken. Het gaat hem erom dat iedereen zegt van, uiteindelijk, ik heb de Heer Jezus nodig, ik kan niet zonder hem. De Heer Jezus was er voor de gebrokenen. En als je dan gaat kijken naar deze PR-actie, dan kun je zeggen de score was 100%. Want iedereen die door God werd verteld, de redder van de wereld is geboren, geloofde het en ging daarmee aan de slag. De score was 100%. En dan nog wat, hè? Ik bedoel, ik kan nu wel zeggen van, oké, zo maak je het niet aan de wereld bekend. Maar het is nu 2000 jaar later, ruim 2000 jaar later, en de halve wereld viert zijn verjaardag. Hoezo mislukte PR-actie? De Heere God, de Heer Jezus heeft zelf gezegd voor wie hij naar de aarde gekomen is. Dat lezen we in Lucas 5, vers 31 en 32. Daar staat, toen nam Jezus het woord, weet u wie een dokter nodig hebben? Zieke mensen, maar gezonden niet. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen een nieuw leven te beginnen. Niet degene die Gods wil al doen. Dus de Heer Jezus die is er gekomen om jou te helpen op het moment dat je denkt van, ik loop erin vast. Daarvoor is hij gekomen. Iemand die perfect is, heeft Jezus niet nodig. De Heer Jezus is gekomen voor het onvolkomene. En mensen die zich te goed voelen hiervoor, ja, daarvoor, daar had je ook moeite mee. Want andere mensen die hoeven de Heer Jezus niet. Als je kijkt dat Maria, zoals in dit filmpje heb je het gezien, stelselmatig geweigerd werd in Bethlehem. Er was geen plaats voor haar in de herberg. Zodat ze op straat moest bevallen. Wat kun je als moeder een slecht begin hebben? Maar bij haar was het bijzondere, God was erbij. Het was God zelf. Als jij hier zit en je denkt bij jezelf, ja, ik weet het niet. Dan kan ik je zeggen dat God zelfs voor jou een engelenleger in positie zou brengen. Dat heeft hij beloofd. Engelen zijn er namelijk om diegene te dienen die zich aan hem geven. Dat lezen we in Hebreeën 1, vers 14. Daar staat, de engelen zijn geesten die God dienen en die hij erop uitstuurt om de mensen die gered worden te helpen. Dus God stuurt zijn engelen ook naar jou toe. Dat wil hij gewoon voor jou doen. God ziet jou zitten. En aan de herders zie je dat het er niet om gaat hoe geweldig je bent of wat je gepresteerd hebt, maar het gaat erom dat jij God gelooft. Dat jij bij God wilt horen. Dat jij je niet schaamt voor het kleine babytje wat buiten in een stal geboren is. Ik zou graag samen willen bidden. Heere God, we komen u bedanken dat u als mens naar de aarde gekomen bent. Dichterbij kunt u niet komen, volgens mij, Heer. U bent als mens gekomen en u hebt als mens alles meegemaakt wat wij ook meegemaakt hebben. Heer, er zaten dingen mee, er zaten dingen tegen. Er was ziekte, er was verdriet, er was pijn, maar er was ook blijdschap en feest. Heere God, en u was er allemaal bij als mens en daarvoor bedanken we u. Heer, het is niet zo dat u niet weet hoe het gaat als mensen hier op aarde, want u bent het zelf geweest. En dank u wel, Heere God, dat het uw plan was om dit te doen voor ons, zoals wij hier zitten, in dit kerkgebouw, Heere God. U bent hier ook voor ons allemaal. Help ons om te ontvangen uit uw hand wat u ons wilt geven. In de naam van Jezus Christus. Amen.